Thank you. Laten we samen Gods zegen vragen voor dit samen zijn. We danken u, Vader in de hemel, dat we vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel, Heer, voor het prachtige weer, waar we ook op zo'n dag als vandaag met volle teugen van kunnen genieten. Heer, dank u wel dat u het ook zelf ook zegt, Heer, hoe groot uw trouw is, uw goede tierenheid. We kijken, Heer, naar de uitbundige schepping om ons heen, hoe alles weer uitloopt vanuit het kennelijk schijnbaar dode leven. Heer, dan bent u de God van het waarachtige leven. En we danken u, Heer Jezus, dat we mogen staan op dat geweldige fundament dat u de dood hebt overwonnen. En dat we mogen weten, ja, Jezus is waarlijk opgestaan. Heer, dank u wel voor dat nieuwe leven wat we in u gekregen hebben door het ontvangen van de Heilige Geest. Wil u danken, Heer, dat u naar uw belofte ook vanavond in ons midden wilt zijn. En willen heel in het bijzonder bidden, Heer, wilt u ons vanavond uw rijke zegen schenken. Wilt u tot ons spreken, onze harten aanraken. Wil u in het bijzonder bidden, Heer, voor uw volk Israël. We danken u, Heer, voor al die zegeningen die we vanuit dit volk door de Heer Jezus Christus ontvangen hebben. Het heilsvolk, het heil is uit de Jood, u heeft het zelf gezegd, Heer Jezus. En daarom weten we ook, Heer, dat uw volk Israël zo gehaat wordt in deze wereld, omdat Satan de overste is van deze wereld. Maar Heer, eens zal het veranderen. Eens zal de Heer Jezus als de koning der koningen, als de Heer der heren, op de troon van David zitten. En er zal elke knie zich voor hem moeten buigen. En elke tong zal belijden dat hij, de Heer Jezus, Heer is. Zover is het nog niet. Maar uw woord zegt, wij zien Jezus. Voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Aan de rechterhand van de Vader. Heer, dank u wel dat we u mogen zien ook vanavond. Wilt u met hen zijn die op afstand deze dienst beluisteren? Of later deze dienst beluisteren? Heer, wees er nabij en we danken u dat we ons met hen verbonden mogen weten. Dank u wel voor broeder Jan van Soest, dat hij hier is met zijn vrouw. En dank u wel voor de situatie die stabiel is, zoals ze dat nu noemen. Wij willen in het bijzonder voor hem bidden, Heer. Laat het zo zijn dat hij op een bijzondere manier mag ervaren dat u zijn hand vasthoudt. En dat u rondom hem bent. En dat hij mag weten, Heer, dat zijn leven in uw hand geborgen is. Heer, en zo willen we u vragen, wilt u vanavond door uw kostbaar en eeuwig woord tot in ieder van ons spreken. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Ja, we gaan met elkaar nog een lied zingen. En dat is lied Johannes de Heer 324. Jezus is het brood des levens, die ook uit de hemel voor ons neergedaald is. We gaan samen een stukje lezen uit de Bijbel. Twee stukjes. Eerst een gedeelte uit Matteüs hoofdstuk 17, vers 1 tot en met 8. En daarna een gedeelte uit de tweede Petrusbrief. Fijn dat ik vanavond bij u mag zijn, om met u het woord te mogen delen. Het gebeurt nog wel eens regelmatig dat ik in het gemeenschapshuis Ons Huis wel eens mag zijn. Daar ontmoet ik regelmatig mensen die hier ook zitten. Dus één keer in het jaar is het een beetje feest voor ons. En nou mag ik hier zijn in deze prachtige kerk. En daar genieten we altijd weer van om met elkaar naar het woord van God te mogen luisteren. Matteüs 17 vers 1 tot en met 8. En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jacobus en zijn broeder Johannes mee en leidde hen een hoge berg op in de eenzaamheid. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht. En zie, hun verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Heere, het is goed dat we hier zijn, indien gij het wilt, zal ik hier drie tenten opslaan, voor u één, voor Mozes één en voor Elia één. En terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk. En zie, een stem uit de wolk zeide: deze is mijn zoon, de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort naar hem. Toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich op hun aangezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Johannes kwam bij hen, Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zeide: staat op, wees niet bevreesd. En toen zij hun ogen opsloegen, zagen ze niemand dan Jezus alleen. En uit de tweede Petrusbrief, het eerste hoofdstuk, daar blikt Petrus terug op deze gebeurtenis. In 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 16... De tweede Petrusbrief, hoofdstuk 1, vers 16. Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem kwam. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen toen we met hem op de heilige berg waren. En wij achten het profetische woord daarom des te vaster. En gij doet wel er acht op te geven, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens. Maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Tot zover deze woorden uit de Bijbel. Voordat we daar met elkaar over na gaan denken, gaan we met elkaar nog een prachtig lied zingen. Kroont hem met gouden kroon het lam op zijn troon. Lied 366 uit de bundel Opwekking. Oh, wacht even. Ja, het is goed dat Aard bij de les blijft. Dat doen we straks. We gaan eerst 248 zingen. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Ja, dankjewel Aard. Vanavond wil ik graag met u nadenken over de verheerlijking van de Heer Jezus op de berg. En Marcus vertelt erover, Matthäus uiteraard, wat we hebben net gelezen. En ook Lucas vertelt er ook over. Het is heel mooi om af en toe eventjes deze drie evangeliën naast elkaar te leggen. Wat de een erover schrijft en de ander. En hoe dat heel mooi in elkaar valt. Als je het hebt over Matthäus 17 en dan de eerste 13 versen over de verheerlijking van de berg, dan is dit een deel van een drieluikje. In Matthäus 16 begint het stukje in vers 13 in de omgeving van Caesarea Philippi. Dit speelt zich allemaal af in de omgeving van Caesarea Philippi. En daar in Caesarea Philippi vraagt de Heer Jezus aan zijn apostelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie ben ik nou eigenlijk? Nou, het tweede deel, het laatste stukje van Matteüs 16, gaat de Heer Jezus uitleggen dat hij naar Jeruzalem moet gaan om daar te sterven. Dus dat gaat meer over dat wat hij moet gaan doen. En dit gedeelte wat we net gelezen hebben, dat gaat meer over dat wat Jezus straks zal zijn. Dus wie ben ik? Wat kom ik doen? Wat is mijn opdracht hier op aarde? Dat is het tweede stukje. En het derde van de drie luik, dat is wie Jezus straks zal zijn. Het speelt zich af in Caesarea Philippi. Nou weten we natuurlijk allemaal waar het ligt, hè? Caesarea Philippi. Of niet? Nou, degenen die wel eens in Israël geweest zijn, die moeten een klein beetje weten waar dat is. Ik zal u even meenemen. Over het algemeen zijn mannen daar wat beter in dan vrouwen. Maar probeer alle zeilen bij te zetten. Als je nu de kaart van Israël, met de kustlijn, hè, de kustlijn, op de kustlijn van Nederland legt. Leg die kaart maar eens even op de kaart van Nederland. Nou, even kijken of dat lukt. Waar Tel Aviv ligt, in Israël, ligt in Nederland Den Haag. Ja, kunt u een beetje volgen? Waar Zeeland eindigt, daar begint in Israël de Gazastrook. Dan ben je helemaal in het zuiden van de kust. Als je naar Den Helder gaat in Nederland, dan kom je zo'n beetje bij Haifa, Akko. Jeruzalem ligt zo ongeveer op de plaats waar hier Arnhem ligt. Nou, he, een klein beetje in de gaten waar we zo'n beetje zitten in Israël. Oké. Nou, als je nou naar Caesarea Philippi wilt, dan moet je helemaal naar Delfzijl. Dan weet u een beetje waar het ligt, hè? Helemaal in de noordoostkophoek. Verder kan het gewoon niet. Je komt er nooit langs, je moet er altijd naartoe rijden. Delfzijl. Nou, daar ligt Caesarea Philippi. Helemaal in het noorden, daar waar de bronnen van de Jordaan zijn. Aan de voet van de Hermon. Daar speelt dit zich af. Dan kunt u een klein beetje voorstellen hoe de Heer Jezus gelopen heeft. Hè? Hij ging naar Caesarea Philippi om de eenzaamheid op te zoeken. Om alleen te zijn. Om tijd te nemen om te bidden. Dat is nogal wat, hè? Even naar Delfzijl. Om eventjes in je eentje daar te zijn en te bidden. Nou, dat speelt zich daar af. En het is heel mooi dat de Heer Jezus speciale locaties uitzoekt om daar ook iets te zeggen, iets te doen. Want als je in Caesarea Philippi komt, dan vind je daar bijvoorbeeld de restanten van een tempelgebouw van keizer Augustus. Een tempelgebouw van Philippus. Je ziet daar een tempel, de restanten van de tempel van de god Pan, een herdersgod, een natuurgod. Die zie je allemaal daar aan de voet van de berg Hermon, waar de bronnen van de Jordaan zijn. Kennelijk is dat een soort, geeft een soort godsdienstig, een soort spiritueel gevoel, die bronnen van de Jordaan. En daar werden dan tempels gebouwd. En de ene tempel nog mooier dan de andere tempel. En precies op die plaats vraagt Jezus aan zijn apostelen, wie zeggen de mensen dat ik nou ben? Tussen al die tempels. Kun je me vergelijken met de god Pan? Kun je me vergelijken met Augustus die aanbeden wordt? Of met Philippus die zich hier laat verheerlijken? Wie ben ik nou eigenlijk? En dan geven ze allemaal antwoorden. Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen zeggen Elia of een van de andere profeten. De Farizeeën die zeggen, nou het is een dronkaard, het is een veelvraat, hij beweegt zich veel onder de zondaren. Ze hebben allemaal wel hun mening over wie Jezus is. Maar er is niemand die zegt, hij is de Messias. Niemand. Tot die conclusie zijn ze nog niet gekomen. Ondanks alle wonderen en tekenen die hij gedaan heeft. Maar dan zegt Jezus, maar wie zegt gij dat ik ben? En dan wilde Jezus heel persoonlijk weten. En weet je, dan is het zo mooi dat Petrus daar de hoofdrol speelt en zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En zegt hij Jezus, Simon Barjona, zalig zijt gij. Dit heb je niet uit jezelf. Vlees en bloed heeft jou dat niet duidelijk gemaakt, maar de Heilige Geest, mijn Vader die in de hemel is. Simon Barjona, hij noemt hem niet hier Petrus, maar hij noemt hem hier bij zijn originele naam, zoals hij heette. Simon Barjona. Bar betekent zoon, Jonas betekent duif, zoon van de duif. Je kunt hier Jezus alleen kennen als je een zoon van de duif, als je Gods geest in je hebt. Hè? En precies diezelfde naam gebruikt hier Jezus ook 3 keer in Johannes 21. Simon, zoon van Jonas, heb je me waarlijk lief? Precies diezelfde naam. Dus hier is het wel heel intiem tussen de Jezus en Petrus. Diezelfde Petrus, die gaat als een blok voor Jezus staan, als Jezus even later tegen zijn discipelen zegt, ja jongens, nu moet ik naar Jeruzalem. En in Jeruzalem wacht mij veel lijden. Ik zal moeten sterven. Maar op de derde dag zal ik opstaan. En weet je wat Petrus dan, dan heb je diezelfde Petrus, hè? En die Petrus die staat er als een blok. Het lijkt net of Petrus als het ware als een soort vaderfiguur. Hij zal een stuk ouder geweest zijn dan Jezus. Als een soort vaderfiguur voor Jezus gaan staan. En zeggen, daar komt niets van in. Hij staat als het ware voor Jezus. Dat verhoede God, dat gebeurt niet. Over mijn lijk zou je kunnen zeggen. En weet je wat Jezus dan doet? Dan draait hier Jezus hem zijn rug toe. Ja, het zal wat zijn als Jezus je de rug toekeert. En dan zegt Jezus, ga weg achter mij duivel. Ja, dat is wat, hè. Jezus weet dat Satan door Petrus heen spreekt. Als iemand hem probeert te weerhouden van het kruis. Een evangelie zonder kruis is een evangelie van Satan. Onthoud dat alsjeblieft goed. Dat is weer Petrus. En dan is het zo mooi, dat als de heer Jezus dan een... Dan zegt hij ook op een gegeven moment, weet je, er staan sommigen onder jullie die de majesteit van de Heer zullen gaan zien. En weet je wie erbij hoorde? Petrus. Want in dit stukje wat we net met elkaar gelezen hebben, wat is toch prachtig hè, dat Jezus zomaar weer Petrus meeneemt. Zo wisselend kan het gaan in je geestelijk leven. Hè? Ik weet niet hoe u dat ervaart, maar dat ervaar ik soms ook wel eens in mijn leven hoor. Soms ben je boven op de berg en soms zak je ineens weer weg. Hè? Zoals Petrus ook. Maar is het zo mooi dat de Heer aan het einde van het leven van Petrus zo zegt, maar ik heb voor je gebeden dat je stand zult houden. Ik ben erbij. De Heer Jezus, die deed dat allemaal daar in Caesarea Philippi, in het Delfzijl van Nederland. Daar ontsprong de Jordaan. Daar, we zijn terechtgekomen in de Lijdensweken, halverwege de Lijdensweken. Weet u, wij denken heel vaak de Via Dolorosa, de Lijdensweg van Jezus, is de weg door Jeruzalem. Maar hier, vanaf Caesarea Philippi, heb je de eerste keer waar Jezus zegt, ik moet naar Jeruzalem om daar te sterven. Je zou kunnen zeggen, de lijdensweg van Jezus hier op aarde begon daar in Caesarea Philippi. In Lucas staat er zelfs, op dat moment, vanaf dat moment, richtte hij zijn aangezicht naar Jeruzalem. Omdat hij naar Jeruzalem moest gaan om daar te sterven. En het begon in Caesarea Philippi. Waar de Jordaan ook zijn loop begint. Daar begint de Jordaan te stromen. 3 bronnen die de Jordaan voeden. En waar stroomt de Jordaan naartoe? De Jordaan die stroomt langs Israël, door het meer van Galilea, uit het meer van Galilea, verder door naar het zuiden. En de Jordaan stroomt als een grensrivier, als een levensader, stroomt uiteindelijk naar het diepste punt van de aarde, de Dode Zee. En net zoals dat er Jezus, het water van de Jordaan wordt gevoed vanuit de smetteloos witte sneeuw. Zo komt het water, zo komt het leven naar beneden. Zo kwam Jezus naar beneden, zo liet er Jezus zich hier zien. En de Jezus die stort zijn leven uit op het diepste punt van de aarde. Vandaar dat dit plaatsvindt daar in Caesarea Philippi, bij de bronnen van de Jordaan. Waar Jezus voor het eerst duidelijk zegt, ik moet naar Jeruzalem. En daar zal ik sterven. Wat ook heel bijzonder is, er staat in Matteüs 17, begint met de woorden, en 6 dagen later, op de 7e dag dus, 6 dagen later, na 6 dagen op de 7e dag, nam Jezus hen de berg op en liet Jezus zien wie hij ook was, wie hij werkelijk was. Hij was aan de ene kant volkomen mens, maar aan de andere kant was hij ook volkomen God. Augustinus die zegt het zo mooi, hij was mens alsof hij alleen maar mens was. Hij was volkomen mens, zoals u en ik. En tegelijkertijd was hij ook volkomen God, alsof hij alleen maar God was. De God-mens die God en mensen bij elkaar kan brengen. De enige die dat kan, de Heer Jezus. 6 dagen later, na 6 dagen, weet je, de eerste schepping, en degene die in ons huis geweest zijn, die hebben mij daar ook een keertje over kunnen horen spreken, ook over die 6-daagse schepping. Deze wereld is ontstaan in 6 dagen. In 6 dagen. In 6 dagen is de schepping ontstaan. En de 7e dag was het Sabbat, de Sabbatsdag. God rustte van al zijn werk, het was klaar. En weet je dat deze 6 scheppingsdagen een beeld zijn, een format vormen voor Gods nieuwe schepping die ontstaat? Misschien klinkt het heel vreemd in uw oren, maar weet u, er staat in de Petersbrief, zelf ook in de tweede Petersbrief, 3e hoofdstuk, dit vooral mag jou niet ontgaan, staat het, dat bij God is 1 dag als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag. God heeft deze wereld geschapen in 6 dagen. En de 7e dag was de Sabbatsdag. En ik geloof dat als het gaat over straks, dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn, dat God daar ook weer 6 dagen voor gaat gebruiken. En dat de 7e dag het Sabbatsjaar is. Ja, maar we leven nou al bijna 6000 jaar na Adam. Ja, inderdaad. Voor God is 1000 jaar als 1 dag. Als je alleen al even kijkt naar de eerste schepping. Waar begon God mee? Die 6 dagen vormen 6 heilsfeiten. Waarin wij een nieuwe schepping geworden zijn. En waar begon het mee? Er zijn licht. Waar begon de nieuwe schepping mee? Jezus werd geboren. Als het licht op deze wereld. Het licht kwam. De 2e dag lezen we dat de Heere God het water van op de aarde en het water in de hemel uit elkaar haalde. Hemelswater en aardswater. En dat er een firmament tussen kwam, een vastheid, waardoor het water verdeeld werd. En in de Bijbel zijn vele wateren vaak een beeld van vele volkeren. En weet je dat aan het einde van de 2e dag, dat is de enige dag waarin je niet kunt vinden dat er staat en God zag dat het goed was. Dat vind je daar niet. Dat is de enige dag waar dit ontbreekt. Christus is geboren, kwam als het licht naar deze wereld. En het tweede is, er kwam een kruis in deze wereld, waardoor de wateren van elkaar gescheiden werden. Het kruis wat scheiding brengt tussen de mensen van de hemel en de mensen van de aarde. Waar de Bijbel heel duidelijk zegt, ons burgerrecht is in de hemel. Het kruis, het vastheid, de vastheid die wateren uit elkaar gedreven heeft. De derde dag gebeurt er iets heel moois. Dan laat God alle wateren bij elkaar vloeien, zodat het droge zichtbaar wordt. Heel waarschijnlijk, daar zijn wel heel veel aanwijzingen ook voor, was er voor de zondvloed maar één continent. En het Amerikaanse continent is van het Europese continent afgedreven, het Afrikaanse continent is weggedreven, Australië is weg, maar waarschijnlijk is er één continent geweest. U moet niet vergeten dat tijdens de zondvloed het water niet alleen uit de hemel kwam, maar het water kwam ook uit de aarde zelf. Deze hele aarde werd omgewoeld. En de continenten die dreven uit elkaar. Waardoor de Atlantische Oceaan, de Stille Oceaan ontstonden. Maar God die heeft op die derde dag de wateren bij elkaar gebracht, zodat, en letterlijk staat er, het droge zichtbaar werd op de derde dag. Het droge staat er in het Hebreeuws voor het woordje het fundament werd zichtbaar. Wat gebeurde er op de derde dag in de nieuwe schepping? We lezen dat Jona uit het water omhoog kwam, als een beeld van de opstanding. Ja, toch? Op die derde dag is Christus opgestaan en het droge werd zichtbaar. Het land, het fundament. Het is waar Paulus zo mooi over praat in 1 Korinthe 15. De opstanding is ons fundament waarop we staan. Het droge is zichtbaar geworden, de derde dag. De vierde dag heeft God aan de hemel de zon en de maan en de sterren gemaakt. Wat gebeurde er als vierde heilsfeit? Of na 40 dagen, na zijn opstanding? Toen heeft er Jezus zich gezet in de hemelse gewesten. En wij met hem hebben een plaats gekregen. En de Bijbel zegt dat wij als lichtende sterren in een donkere wereld terechtgekomen zijn. We hebben een plaats gekregen in de hemelse gewesten. Op die vierde dag. En dan die vijfde dag. Weet je, tot en met de vierde dag was het over de hele wereld muisstil. Als u nu 's morgens opstaat, dan hoor je overal de vogels zingen, hè? Die doen het meest in het voorjaar. In de zomer hoor je ze niet, veel minder, en in het najaar helemaal bijna niet meer. Maar als het voorjaar is, dan is die hele atmosfeer is vol met vogels die zingen. Nou, weet je, tot en met die vierde dag was het muisstil op aarde. Er was geen gekwetter, geen geloei van koeien. Het was gewoon helemaal stil. Maar op die vijfde dag heeft God het leven uitgestort in de lucht. Het krioelde van leven in de lucht. De zee die was boordevol met vissen. Het spartelde overal. En op de aarde het krioelde van het leven. Op de vijfde dag. Vijf is eigenlijk het woordje penta. Daar is het woordje Pinksterfeest van afgeleid. De vijftigste dag. Het vijfde heilsfeit waarin God het leven op de aarde uitstortte. De vijfde dag. Nou, u begrijpt het wel. Die zesde dag heeft God de mens gemaakt. En het grote wonder van vandaag is, vandaag is God de nieuwe mens aan het scheppen. En als u in de Heer Jezus gelooft, dan hoor je bij die nieuwe mens, de gemeente, de nieuwe mens. En als deze dag klaar is, dan ziet God alles wat hij gemaakt heeft. En dan is het goed. Dan is het klaar. En dan breekt de zevende dag aan. Het 7000ste jaar. Dan komt het Sabbatsjaar. En dan ja, heb je dat prachtig moment. Na 6 dagen laat Jezus zien wie die werkelijk is. Dan zal Jezus zich openbaren in al zijn heerlijkheid en majesteit. Dit staat hier in Matteüs 17. Na 6 dagen openbaart Jezus zijn majesteit. Nou, dat gaat straks gebeuren. En ik denk dat die 6 dagen bijna nu voorbij zijn. Je mag het niet berekenen. Maar grof gezegd zou je kunnen zeggen, van Adam tot Abraham waren 2000 jaar. Van Abraham tot Christus waren 2000 jaar. En van Christus tot nu zijn ook 2000 jaar. Dus het sabbatsjaar kan bijna aanbreken. God die rekent altijd in vaste tijden. En ja, wanneer het gebeurt, we weten het niet. Maar het zal wel heel spoedig gaan gebeuren. Voordat de heer Jezus hen, diezelfde mannen, Petrus, Jacobus en Johannes, voordat de heer Jezus hen de hof van Gethsemane inleidt en hen vraagt om met hen te bidden, leidt de heer Jezus hen eerst een hoge berg op. Om vanaf die hoge berg te laten zien waar het uiteindelijk allemaal naartoe gaat. En Petrus, die dit meegemaakt heeft bovenop die berg, welke berg het geweest is, daar wordt nog wel eens een beetje over gediscussieerd. Sommigen zeggen het is de berg de Tabor geweest. Ja, weet je, de Jezus die zocht een berg op om in eenzaamheid te zijn. De berg Tabor is eigenlijk altijd bewoond geweest. Er hebben altijd huizen opgestaan, ook in de tijd van Jezus. En ik neig ertoe, omdat dit allemaal plaatsvindt in Delfzijl, om maar zo te zeggen, dan weet u waar ik het over heb, in Caesarea Philippi, aan de voet van de berg Hermon. En omdat Lucas zegt, de Jezus nam hen niet zomaar een berg, maar er staat de berg op. Ja, voor Israël was er maar 1 berg die dan geldt als het over de berg ging. En dat was de Hermon. Een maandje terug, hè, we zitten nu bijna in april, maar als je in maart, begin maart in Israël bent, dan moet je eens kijken, zaterdags op de Shabbat, dan staan er files met Joden die allemaal richting Hermon rijden. Waarom? Omdat ze zo gek zijn op wintersport. Er zijn hele wintersportcentra, waar de Joden heerlijk gaan skiën. Ja, dit is voor Pasen. En het zou heel goed kunnen zijn dat dit zo'n beetje ja, plaatsvond. Terwijl op de hellingen van de berg Hermon, kijk bovenin is sowieso de eeuwige sneeuw. Maar op de bergen van de helling dat er nog sneeuw was. En dat hij Jezus met zijn sandaaltjes door de sneeuw banjerde. Zo die berg de Hermon op. Om te laten zien wie hij was. En wat zal dat schitterend geweest zijn, hè? Als de Jezus dan verheerlijkt wordt, misschien wel midden in een sneeuwveld. Je weet het niet. Zou zomaar kunnen. Wat een heerlijkheid. Als de Jezus laat zien wie hij is. Maar weet je wat zo mooi is? Voordat je dat donkere dal ingaat. Voordat je gaat ervaren dat je in deze wereld zo moet lijden, dan is het zo goed dat God je eerst even meeneemt bovenop die berg om te laten zien waar het uiteindelijk voor nodig is. Waar het naartoe gaat. Als je in dit leven staat en je kijkt niet verder dan vandaag, niet verder dan het lijden van vandaag, dan kun je het niet volhouden. Maar als je in het lijden terechtgekomen bent, je komt door de Jezus ook in de hof van Gethsemane en het wordt donker en je voelt je verlaten en je weet niet hoe het verder moet. Mensen, wat is het dan goed om even na te denken van, oh ja, toen waren we met Jezus op die berg. En toen hebben we over dat dal heen gekeken waar het uiteindelijk naartoe gaat. En als je dat in ogenschouw houdt, dan kun je het ook hebben. Toch? Dan kun je het verdragen. Dan kun je het aan. En ze keken verder. En dat is hetgeen wat je hier heel duidelijk ziet. Over Gethsemane keken ze naar de heerlijkheid die straks zal komen. Jezus die neemt hen een berg op om te bidden. Dat lees je verschillende keren in de Bijbel, dat Jezus de tijd nam om te bidden. En dan staat er, en terwijl hij aan het bidden was, veranderde zijn gedaante. Zijn aangezicht veranderde. Hij begon te schitteren. Weet je dat er in het Oude Testament ook een voorbeeld is van iemand die in het gebed haar hart uitstortte voor de Heer. En na dat moment staat er, haar aangezicht toonde vanaf dat moment geen droefheid meer. Kende die vrouw nog? Hanna, hè? Hanna die tegen de hoge priester Eli zei, ik ben een zeer bedroefde vrouw. En ik heb mijn hart uitgestort voor de Heer. Hij heeft het allemaal uitgesproken voor de Heer. En haar aangezicht toonde geen droefheid meer. Stefanus, die zo dicht bij de Heer leefde en zijn aangezicht straalde. Bidden verandert ons leven. We tijd nemen om God te zoeken in het gebed. Om onze knieën te buigen voor Hem. Mensen, dat, ja. Moeder Teresa, die zei eens een keer, weet je wat je in stilte, in gebed, bij God mag ontvangen, 's morgens vroeg, dat mag je de dag door uitdelen bij de mensen om je heen. Maar je ontvangt het in stilte en je deelt het uit in de dag, gewoon op de dag van je leven. En dat is hetgeen wat je hier ziet. Zijn gelaat, zijn aangezicht veranderde. Wat je ook weer terugvindt, zowel in de hof van Gethsemane, als op deze hoge berg, als de Jezus daar aan het bidden is, zowel in Gethsemane lezen we, en de apostelen werden slaperig en ze vielen in slaap. En in Lucas lees je, ze werden overmand door slaap. Het is wat. Op deze momenten, het werd hen te veel. Ze werden overmand door slaap. En dan staat er hier in dit stukje, in Lucas staat er, maar toen ze ontwaakten, zagen ze Jezus in heerlijkheid. Mooi, hè? Als je ontwaakt, het kan best zijn dat er een moment komt in je leven dat je ontwaakt. En dan mogen we hem in heerlijkheid zien. Nou, we lezen hier Mozes en Elia komen. Mozes en Elia, die verschijnen daar aan de Heer Jezus. In heerlijkheid staat er. Zou ze erg veranderd zijn? Mozes is, verschrik niet. Mozes was 120 jaar toen hij stierf. En deze gebeurtenis is ruim 1300 jaar later dan het sterven van Mozes. Dus dan is Mozes nu 1420 jaar geworden. Nou, dan is hij wel een beetje ouder geworden, hè? Of niet? Beetje veranderd, hè? Eigenlijk heel wonderlijk dat Petrus en Johannes en Jacobus herkennen Mozes als Mozes. En Elia als Elia. Ik denk echt niet dat Mozes een bordje op zijn revertje had, ik ben Mozes. En Elia van, ik ben Elia. Nee, ze wisten dat het Mozes en Elia waren. Ja, zo was het wel. Ik denk niet dat als wij straks in de hemel komen, dat we allemaal een naambordje hebben van, ken je hem nog? Nee, we zullen hem kennen. En we zullen ook elkaar kennen. Want dan is ons weten volmaakt. Dat kunnen wij nu niet begrijpen. Daar snappen we helemaal niets van. Er staat in de Bijbel dat wij ook allemaal een nieuwe naam zullen krijgen. Ja, sorry, u bent misschien heel erg verknocht aan uw eigen naam. Maar je krijgt allemaal een nieuwe naam, want je krijgt ook een nieuwe identiteit. En er is niemand die hetzelfde heet. Geen twee Jannen, geen twee Marietjes. We zijn allemaal weer anders. Allemaal uniek. En zo zien ze Mozes en Elia. Weet u, Mozes is gestorven. En God heeft hem zelf begraven. Ter aarde begraven. Dus ja, waar Mozes begraven geweest is, ergens in de buurt van de berg Nebo, weten we. Maar waar precies? Nou, ze hebben hem gezocht, niet gevonden. Ze hebben hem nergens op kunnen graven. Nee, natuurlijk niet. Als God Mozes begraven heeft en hij dekt het weer toe, dan zie je niet dat er ooit iemand gevroed heeft. Hij heeft het zo netjes gedaan dat niemand meer wist dat daar ooit Mozes begraven werd. En toch lezen we dat Mozes in heerlijkheid verschijnt. Wat zou er nou toch overgebleven zijn van zijn botjes? Na 1300 jaar. Wij denken heel vaak, ja, daar blijft toch helemaal niks meer van over. Zou het voor God te wonderlijk zijn om het stof van onze geliefden die al gestorven zijn en begraven zijn, zelfs van hen die verbrand zijn, zich hebben laten cremeren, zou het te wonderlijk zijn voor hen om het stof weer tot leven te verwekken? God heeft de eerste mensen ook van stof van de aardbodem gemaakt. En we zullen tot stof wederkeren. Een mens zal nooit tot niets terugkeren. Dat is zelfs tegen de natuurkundige wetten in. Maar God zal het aardse lichaam weer opwekken. De opwekking, de lichamelijke opstanding. En dan vind ik het zo bijzonder dat deze Mozes zo lang na zijn sterven in heerlijkheid verschijnt. En Elia, die is nooit gestorven, die is ten hemel gevaren en die verschijnt ook in heerlijkheid. Men zegt wel eens, Mozes stelt al degenen voor die gestorven zijn, die door de dood heen naar Christus gegaan zijn, en Elia, allen die via de opname van de gemeente bij Christus gekomen zijn. Maar beide zullen ze in heerlijkheid verschijnen. Er staat letterlijk, misschien wel goed om dat toch even op te slaan, in de Colossensebrief, Colossense hoofdstuk 3, een heel bekend vers. Colossense 3 vers 4. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Dat is precies dezelfde uitdrukking die je in Matteüs 17 tegenkomt. Met hem verschenen in heerlijkheid. Mozes en Elia. Met hem zullen wij verschijnen wanneer hij verschijnt. Wanneer hij zichtbaar komt op aarde. Wij met hem. De Heer Jezus die spreekt hier met Mozes en Elia. Waarover? O Mozes, je had genoeg gespreksonderwerp. Weet u nog, Heer Jezus, dat we door de Rode Zee trokken? Weet u nog dat we op de rots sloegen en dat er water... Weet u nog van het manna? O, Mozes, die had een heleboel... Hij had niet de labeltjes van de theezakjes van Pickwick nodig om aan gespreksstof te komen, hoor. Hij had genoeg om over te praten. En Elia natuurlijk ook. De berg Karmel, de weduwe van Sarfat... bij de Bekrit. Hij wist, maar daar hadden ze het helemaal niet over. In Lucas staat waar ze het over hadden. In Lucas staat, zij spraken over zijn uittocht. In het Grieks wordt dan heel gewoon het woordje gebruikt over zijn exodus. Over de exodus, de echte exodus. Welke exodus? Hun exodus. Hun uittocht. Weet je dat Mozes nog een keer een uittocht meegemaakt heeft? Mozes heeft de uittocht meegemaakt uit Egypte. Maar weet je wat er gebeurde toen Mozes begraven werd en stierf? Waar ging Mozes toen naartoe? In de Bijbel staat, toen ging Mozes naar het dodenrijk. Denk maar aan die rijke man en de arme Lazarus. Wie zat er nog meer? Abraham zat ook in het dodenrijk. Lucas 16. In het dodenrijk waren ze terechtgekomen. David die heeft het er ook over in zijn psalmen. Hoe kan ik u loven vanuit het dodenrijk? Iedere christen, of de iedere gelovige, die in het Oude Testament stierf, daalde af naar het dodenrijk. En Efeze 4 zegt, en daar zaten ze als krijgsgevangenen in de dood. Weliswaar niet in dat gedeelte waar de ongelovigen zaten, want die rijke man die werd gepeinigd. Je zou zeggen, dat was een soort vagevuur, een soort voorportaal voor de hel. Maar er was een onoverbrugbare kloof. Aan de andere kant zat Abraham en Mozes en Elia in het dodenrijk. En toen hebben ze met Jezus gepraat over de uittocht, over een uitgang. Er zou een moment komen dat zij uit het dodenrijk bevrijd zouden worden en naar de hemel gebracht werden. En vanaf dat moment zou je dus na je dood niet meer naar het dodenrijk gaan, maar naar de Heer Jezus. Wat deed Jezus? Er staat in Efeze 4 dat hij naar het dodenrijk afgedaald is. Nee, hij is niet ter helle gevaren. Dat wordt wel vaak gezegd in de kerk, maar dat staat nergens in de Bijbel. Hij is niet ter helle afgedaald, maar naar de lagere aardse gewesten, naar het dodenrijk. En wanneer gebeurde dat? Toen Jezus riep, het is volbracht. En weet je, ik ben 20 jaar predikant geweest in Enschede. Ik heb bij heel wat sterfbedden gestaan. En meestal, hoe dichter iemand bij een sterfbed kwam, hoe meer ik mijn best moest doen om nog iemand te kunnen horen. Wat zegt hij? Oh, hij zei dat. Weet je, dan heb je niet meer die krachtige stem. Dan heb je niet meer die volle longen. Dan wordt het meer fluisteren. En de hoofdman, die stond bij het kruis. En dan staat er, en Jezus riep, hangend aan het kruis, gaat u maar eens aan een rekstok hangen. En dan hard roepen, ga maar eens een liedje zingen aan de rekstok. Als je hangt, lukt je gewoon niet. Je longen zijn uitgerekt. En je hebt echt niet lucht om te zingen hoor. Maar dat Jezus daar aan het kruis, en dan staat er, met luider stem riep. Het is volbracht. En toen de hoofdman, de Romeinse hoofdman, dat zag, zei hij, dat moet wel de Zoon van God zijn. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat Jezus zelf het moment bepaalt dat hij zijn leven aflegt. Niemand heeft hem zijn leven ontnomen. Dat heeft er in Jezus zelf in Johannes 11 gezegd. Maar ik leg het zelf af. En toen Jezus 3 uur meegemaakt heeft door God verlaten te zijn, toen zei Jezus, en nou is het genoeg. Nou is het genoeg. Nu heb ik het werk volbracht. En toen stierf Jezus. Hield Jezus toen op te bestaan? Toen is hij, het is volbracht. Ging Jezus toen dood en hield Jezus toen op te bestaan? Nee. Weet je dat toen Jezus riep, het is volbracht, dat in wezen al de overwinning was over Satan, over de dood. En die overwinning over de dood werd pas 3 dagen later zichtbaar, toen hij uit het graf omhoog kwam. Maar toen hij riep, het is volbracht, had hij in wezen de dood al overwonnen. Want hij heeft 3 uur lang de dood gesmaakt. Door de zonde van u en mij. Hij werd 3 uur door God verlaten om uw zonde, om mijn zonde. Mag je heel persoonlijk vragen, heb je daar Jezus wel eens voor bedankt? Heel persoonlijk. Dat deed hij voor jou, dat deed hij voor u. Toen Jezus stierf aan het kruis, is er Jezus direct naar het dodenrijk gegaan. En de Efezebrief zegt, en vanuit dat dodenrijk heeft hij krijgsgevangenen meegenomen En waar heeft hij hen naartoe gebracht? Dat is de uitgang. Dat is die Exodus waar Mozes en Elia het over hadden. Die Exodus uit het dodenrijk. En Jezus zei tegen die misdadiger aan het kruis die naast hem stierf: heden zult gij met mij in het dodenrijk zijn. Zei hij dat? Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Vanaf dat moment, als iemand stierf en in Jezus geloofde, ging iemand niet meer naar het dodenrijk, maar naar het paradijs, waar Paulus het ook over heeft. En Paulus zei: jongens, wat ik daar gezien heb, wat ik daar meegemaakt heb, dat kan ik niet in woorden vatten. En ik vind het jammer dat ik weer teruggekomen ben. Want dat is zo mooi, dat paradijs. Bij de Heer. Daar hebben ze het over gehad, over de Exodus. En wat mooi, hè, dat hier het Oude Testament aan het Nieuwe Testament gekoppeld wordt. En zo één gemaakt wordt. Het Oude en het Nieuwe Testament. Ja, en dan kun je proberen om daar een tentje te bouwen. Of een hut te bouwen. En dan hebben we weer diezelfde Petrus, hè. Diezelfde Petrus die eerst zegt van: u bent Christus, de Zoon van de levende God. Tweede luikje zegt hij: dat verhoede God. En het derde zegt hij: zullen we 3 tenten opslaan? En op het moment dat hij dat zegt, slaat God zijn eigen tent op, want er komt er een wolk naar beneden. De Shekina, de tent van God, hè, is bij de mensen. En dan worden ze allemaal omvat in die tent van God. En dan horen ze uit die tent of die Shekina, de wolk van God, de woorden van God: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En dan staat er in Matteüs zo mooi achter: hoort naar hem. Dat staat niet in de Petrusbrief. Laten we de Petrusbrief er even bij opslaan. 2 Petrus, daarmee sluiten we dan af. In de 2e Petrusbrief, daar staat, daar omschrijft Petrus dat zo eerbiedig. Hij zegt zo mooi in vers 17 van 2 Petrus 1. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen zulk een stem van de... En dat is de enige keer dat het in de Bijbel voorkomt. De hoogwaardige heerlijkheid. Dat is wat, hè? De hoogwaardige heerlijkheid. Komen ze onder de indruk van de grootheid, van de heerlijkheid van God. En wat zei hij in vers 17? Deze is mijn zoon. Hij is mijn geliefde. Hij is degene in wie ik mijn welbehagen heb. En verder staat er niet meer achter: hoort naar hem. Want dat gaat Petrus daarna vertellen. Hij zegt: en wij achten het profetisch woord daarom zeer vast. Letterlijk staat in het Grieks: nog vaster is het profetisch woord. Kijk, want die ervaring die Petrus meegemaakt op de berg, ze ging ook op een gegeven moment weer de berg naar beneden. En dan lieten ze die ervaring achter. Maar dan zegt Petrus: maar nog vaster is het profetisch woord. Soms kunnen we een prachtige ervaring hebben. Soms kan de Heer ons op een hele mooie manier tegemoetkomen. Maar elke geestelijke ervaring gaat ook weer voorbij. Maar het woord van God, dat blijft. Nog vaster is het woord van God. En daar mogen we in de eerste plaats op steunen. Weet u wanneer Petrus dit schrijft? Waarschijnlijk zo'n beetje 65 na Christus. Vlak voor zijn terechtstelling. Waar Petrus gekruisigd werd in Rome. En waar Petrus zei: het is me een te grote eer om op dezelfde manier gekruisigd te worden als mijn heiland. Kruisig mij maar met mijn benen omhoog en met mijn handen naar beneden. Waarom kon Petrus dat zeggen? Hij zei: we zijn geen fabeltjes nagevolgd. We hebben het gezien. We hebben het gehoord. We hebben het ervaren. Er komt een moment dat wij na dit lijden de heerlijkheid van God mogen zien. Daarom, dit is zo'n enorme troost geweest voor Petrus. Hij wist, het komt goed. Broeders en zusters, we zitten in de lijdenstijd. Misschien ben je zelf ook terechtgekomen in een stukje lijden. Weet dan, het lijden wat u meemaakt, kan heel erg zijn. Maar er is er eentje die altijd nog meer geleden heeft. En dat is Jezus. En er is er altijd eentje die u heel goed begrijpt. Welk lijden u ook meemaakt. Er staat zo mooi dat hij in al het lijden, in alles zoals wij, beproefd geweest is. Hij heeft het allemaal ervaren. En ook al heb je het idee dat de mensen om je heen je niet begrijpen, Jezus begrijpt je wel. Maar vergeet dan nooit dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die straks zal komen. En zo mogen we ook vanavond met Jezus op die berg zijn en over het lijden heen kijken naar het geweldige moment dat wij na 6 dagen de heerlijkheid en de majesteit van Jezus mogen zien. Amen. En dan kunnen we dat prachtige lied over zingen, wat ik net al eventjes opgegeven heb, kroont hem met gouden kroon. Zullen we samen de Heer danken. Liefdevolle Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken dat we vanavond zo op deze manier heel eenvoudig bij elkaar konden komen. Om met elkaar deze prachtige liederen te zingen en ons geloof te belijden. Om met elkaar geleerd te worden, onderwezen te worden vanuit uw woord. En wat geweldig, Heer, dat u een geweldig plan hebt met deze wereld. U heeft in 6 dagen... de eerste schepping gemaakt en u zult in 6 dagen ook die nieuwe schepping voltooien. En dan weten we, Heer, het duurt lang misschien voor ons, maar Petrus zegt het zelf, 1 dag is als 1000 jaar. Heer, dank u wel dat u zo trouw bent aan uw woord en dank u wel voor het heilsplan, voor uw geboorte, voor het kruis, voor de opstanding, voor de hemelvaart, voor het Pinksteren. en voor de schepping van de nieuwe mens. Heer, u bent opnieuw begonnen. En we danken u dat we in Christus opnieuw geboren zijn. En we uit mogen kijken naar het moment, Heer Jezus, waarop u in heerlijkheid zult verschijnen en wij met u. Heer, als we dat weten, dan weten we ook dat het moment dat uw gemeente tot u komt nemen nog dichterbij is. En dat u elk moment kunnen verwachten om ons tot u te nemen. Heer, dank u wel dat we over het lijden heen mogen kijken naar die geweldige heerlijkheid. En dat we met u in heerlijkheid verschijnen. Ik wil u bidden voor hen die onder ons zijn, die weten dat hun leven, hun aardse leven in lijden gedompeld is. Heere, wilt u hen kracht geven? Wilt u hen de moed geven? En vooral wilt u hen helpen om vanaf de berg verder te mogen kijken dan dit leven. En te mogen zien, Heer, het leidt allemaal uiteindelijk tot heerlijkheid. Dank u wel, Heer, voor deze avond. Ik wil u bidden, wilt u straks met ons meegaan naar huis, ons bewaren, ons ook de komende week uw zegen schenken, en dat wij ook de komende week een getuige van u mogen zijn. Heer, dank u wel dat we zo elkaar mogen loslaten, Heer, en tegelijkertijd elkaar ook mogen vasthouden op weg naar een eeuwige heerlijkheid. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Mag ik u uitnodigen om met elkaar staande het lied te zingen. De eerste twee coupletten van het laatste lied. God looft zijn naam alom. En daarna het laatste couplet. Het is lied 367 uit Johannes de Heer, waarvan we het achtste en het negende couplet zingen. Het achtste voor de zegenbeden en het negende na de zegenbeden. Laten we heen gaan onder zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle, krachtige gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen. Totdat de Heer Jezus zal komen en we voor altijd bij hem thuis mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.